Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Vandaag met twee opiniesauteurs. Johannes Vervloed, welkom.
Goedenavond, Jorien.
En Freek van Beets, ook welkom.
Dag. Ja, dag Johannes, dag Jorien.
Oké, deze week zag het regeerakkoord, ik moet zeggen het coalitieakkoord 2021-2025, het licht. De VVD, D66, CDA, ChristenUnie schreven samen zo'n 50 pagina's aan voornemens in 7 hoofdstukken en een financiële bijlage. Freek en Johannes, jullie hebben het allebei gelezen, hè?
Ja. Doorgebarsteld, ja.
Ja.
Okay. Johannes, werd je blij toen je hem las?
Nou, meer verdrietig.
Ach.
Het begon al met de titel. Onze hoofdredacteur heeft er overigens al een tweet aan gewijd. De titel heet Vooruitkijken naar de toekomst. Dat kan natuurlijk niet, dat is een pleonasme. Mm-hmm. En je kijkt naar de toekomst of je kijkt vooruit. Niet allebei. Maar ik vind het een verkeerde titel. Als ik het had mogen zeggen, had ik het genoemd Op de Pof.
Ah.
Dat had me een goede titel geleken.
Ja,
want
ja.
Ja, als je kijkt wat er gebeurt, er wordt echt met geld gesmeten. 60 miljard aan fondsen, 35 voor klimaat, 25 voor stikstof. Ja, en dan kun je je meteen afvragen, is dat goed besteed geld? En dan denk ik aan de column die jij vandaag gepubliceerd hebt, Freek. En dan denk ik ook aan de column van Plasterk gisteren in de Telegraaf. Ja, stikstof is een non-probleem gecreëerd door ambtenaren.
Ja.
En daar smijten we dan 25 miljard tegenaan. En dan ook nog eens 35 miljard aan klimaat. Terwijl, en ook dat heb je gezegd in jouw column, Freek, sorry als ik jou dupliceer, maar ik vond het echt een goed stuk. Dat de meerderheid van de Nederlanders, en met name dus de stemmers op VVD en CDA, maar ook op de SP, het helemaal geen goed idee vinden. Klimaat niet, stikstof niet, open grenzen niet. En zeker geen EU-federatie. Dat was mijn eerste indruk, Jorien.
Nou ja, kijk, het geld wordt vooral besteed aan het subsidiëren van allerlei initiatieven op het gebied van met name klimaat. Ja, en met subsidies, daar loopt het vaak in Nederland helemaal niet zo goed mee af. Want daarmee creëer je zogenaamd het idee dat dingen gratis zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben natuurlijk, destijds heeft Omtzigt geloof ik nog eens een keer nagerekend wat nou de opbrengst was van subsidies voor de elektrische auto's in het verleden. Ja, in de eerste plaats zijn die auto's gekocht door mensen die auto ook zonder de subsidie makkelijk hadden kunnen kopen. In de tweede plaats werden ze na 1 of 2 jaar werden ze naar het buitenland verkocht. Dus Nederland werd er helemaal niet beter van. En dat, zo gaat het met heel veel van die subsidies. Dat is een soort window dressing. Hè? Je creëert de illusie dat je een probleem aan het oplossen bent. Maar in feite ben je met een soort vestzak-broekzak beleid bezig. Je geeft de mensen geld om dingen te kopen die ze anders niet zouden kunnen kopen. En je creëert daarmee de illusie dat je daarmee iets goeds hebt gedaan.
Ja, er zit gewoon een verkeerde gedachte achter, Jorien, mijns inziens althans. Hè. De samenleving is niet maakbaar. Of het klimaat maakbaar is, denk ik van niet. Maar goed, een heleboel mensen denken van wel. Maar ook als je dat denkt, dan moet je dat op een hele andere manier doen. Maar het punt wat Freek nu net opbrengt, dat is cruciaal. De overheid die kan dat allemaal niet regelen. De overheid die moet zich daar niet mee bemoeien. Alles wat de overheid doet, kost steeds meer geld. Loopt altijd in het honderd, valt duurder uit. Projecten zijn niet rendabel. Laat de overheid zich beperken tot zijn eigen taak, het scheppen van voorwaarden. En laat de maatschappij zelf de dingen doen die nodig zijn. Dus dat hele idee van die maakbare samenleving, dat is gewoon de verkeerde achterliggende gedachte. En daar is dat hele regeerakkoord mee doorspekt.
Mm-hmm. Ja. Ja, en het heeft heel sterk het stempel gekregen, denk ik, van D66 met in de slipstream de ChristenUnie. En ja, de VVD wilde zo graag aan het roer blijven, met name om Rutte aan het roer te laten blijven staan, dat ze mee zijn gegaan in allerlei modieuze verlangens van met name D66. En ja, daarom schreef ik ook, Kaag is natuurlijk toch een beetje de winnaar van deze overlegronde geworden. En wat ik ook schreef, Klaver had zich hier makkelijk bij kunnen aansluiten. Het is eigenlijk een links akkoord, terwijl de kiezers uiteindelijk toch naar rechts overhelden en vast niet zouden hebben gekozen voor deze geldsmijterij.
Wat ik veel lees is er wordt wel 5 miljard bezuinigd op de zorg.
Ja, dat is de groei aan uitgaven wordt omgebogen, althans op de hele lange termijn. En ik moet nog maar zien dat gebeurt, want ik denk aan dat voornemen waarschijnlijk wel nadat de regering zich gepresenteerd heeft aan het Eerste Kamerdebat, zal daar wel wat van afgeschaafd worden, denk ik.
Ik zie ook nog wel een lichtpuntje. En dat is wat onze andere collega aan de orde heeft gesteld in zijn column, ook over het regeerakkoord, Rutger van den Noord. Mm-hmm. Het is nogal wollig taalgebruik. Je kunt er eigenlijk heel veel kanten mee op.
Ja.
Het is niet smart, het is dus niet meetbaar, het is niet precies, het is niet aan de tijd gebonden. Dus je kunt er ook niemand op afrekenen. Mm-hmm. En dat kan positief uitwerken. Kan ook negatief uitwerken overigens. D66 kan er bijvoorbeeld in lezen dat ook Nederland richting een federale Unie gaat. Maar het kan ook positief uitpakken in de zin van dat er geen meerderheid voor bepaalde maatregelen is in de coalitie. En dan kan bijvoorbeeld Rutte zeggen, ja, maar we hebben dat toch ook helemaal niet afgesproken in het akkoord. Dat staat nergens. Ja. Het is een beetje een, wat is het? Het is een intentieverklaring. Dat is ook nog niet eens doorgerekend. Hè,
het zijn compromisteksten. Ja.
Ja, met allemaal dus nooduitgangen, zeg maar.
Ja, dat is een beetje de hoop die ik heb.
Ja, er staan ook dingen in waarvan ik wel het gevoel heb van dat is in ieder geval een koers die men wil inslaan. Hè. Als je kijkt naar, er komt weer een minister voor wonen en ruimtelijke ordening, dat juich ik op zich toe. Want het feit dat is afgeschaft heeft de verrommeling van het landschap alleen maar verergerd. Ik denk als die minister er komt en zijn diensten weer krijgt, dat het nog heel wat moeite zal kosten om dat nog uiteindelijk in goede banen te leiden. Want wat ik ook al zei, de bevolkingsgroei gaat ook door, dus de behoefte aan woningen, aan recreatieruimte, aan infrastructuur, die neemt alleen maar toe. En dat moet allemaal ingepast worden in de beperkte ruimte die we als land hebben. En dan moeten allerlei tegenstrijdige claims tegen elkaar worden afgewogen. Dus het wordt nog een heel gedoe.
Wat vind jij daarvan, Johannes? Want jij vindt dat de overheid zich er niet te veel mee moet bemoeien misschien.
Nou ja, de overheid heeft een bepaalde taak in mijn ogen, namelijk het scheppen van voorwaarden en het opruimen van obstakels. En als je vooral naar dat laatste kijkt, die zijn er op het gebied van bouwen enorm. Hè? De doorlooptijd van projecten. Om dus een voorbeeldje te noemen. Hè, vanwege die wiebelstroom. Hè, dus zonne- en windenergie moeten er nieuwe hoogspanningsleidingen komen. Ja. Dat zijn projecten die duren 8 jaar. 2 jaar om te bouwen, maar 6 jaar aan procedures. Ja. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Als je dan kijkt naar China, die bouwen in 1 maand een compleet nieuw ziekenhuis. Daar moet de overheid eens een keertje wat aan doen, aan die bureaucratie, aan die obstakels om die weg te nemen. En dan zijn er natuurlijk ook nog zaken waarbij zeg maar degene die dat dan moeten voor elkaar krijgen ook een beetje moet helpen. En daar bedoel ik niet eens mee subsidies, maar daar bedoel ik mee generieke maatregelen, lastenverlichting. Hè. We weten van het kabinet Rutte 1, 2 en 3... 10 jaar lang dat de lasten alleen maar omhoog zijn gegaan van 30 naar 40%. Nu wordt er een beetje aan lastenverlichting gedaan. Hè. Dat is die genoemde 3 miljard voor met name de middengroepen. Dat klinkt goed en dat is op zich positief. Hoewel ik alweer een analyse heb gezien dat als je naar het totale plaatje kijkt, het min 1,8 miljard is wat het netto effect is van de lasten. Uit dit regeerakkoord. Dus de overheid kan een heleboel doen, maar moet niet op de stoel gaan zitten van de ondernemer.
Ja, en veel van de maatregelen die worden voorgesteld betekenen eigenlijk een uitdijing van de bureaucratie. Hè? Als je ziet op wat voor terreinen de overheid allemaal maatregelen wil treffen, waar ze geld voor willen gaan uitgeven, dat moet straks allemaal weer door organisaties bekeken en uitgedeeld gaan worden. Kortom, het wordt er alleen maar ingewikkelder en lastiger en moeilijker voor de gewone burger door, denk ik.
Maar ik heb begrepen dat ze wel de crisis- en herstelwet in stelling willen brengen om wat dingen te bespoedigen. En daarin, daar kun je dus een heleboel procedures overslaan.
Ik hoop het. Ik heb er tot nu toe niet zo gek veel van gemerkt. Ik had destijds, lang geleden, de zogenaamde Rotterdamwet, waardoor zeg maar, Rotterdam op een aantal terreinen een aantal regels, als het ware, versoepeld zagen en initiatieven konden nemen die sneller tot resultaten leiden dan in het verleden. En ik denk dat dit daar ook een voorbeeld van is. Maar ik weet dat de Omgevingswet eraan zit te komen. Dat is een wet die zeg maar, heel veel van die oude wetten, zoals de Hinderwet en de Geluidswet, ik weet allemaal niet, milieuwetgeving, die worden allemaal gebundeld in één grote Omgevingswet. Daar zitten nog veel haken en ogen aan, omdat, voor zover ik er tot nu toe iets van gezien heb, het heel sterk gedigitaliseerd gaat worden. En dat betekent voor de burger eigenlijk een onmogelijkheid om nog je weg te vinden in al de regelgeving die de overheid dan gecreëerd heeft.
Ja, ik heb er wel eens een stukje over geschreven en daarbij een vergelijking gemaakt tussen Nederland en België. België is helemaal geen woningnood. Nee. En hoe komt dat? Omdat er heel weinig regels zijn. Er is weinig planning. Het geeft ook weer negatieve dingen. Hè? Dat een beetje een rommelige indruk zodra je over de grens bent, zie je dat. Maar er is geen woningnood in België. Dus ja, daar kunnen wij denk ik nog wat van leren. Wat ik overigens wel een goed punt vind, als we het nu toch over wonen hebben, dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Ja, dat betekent dat de woningcoöperaties nu wat meer ruimte krijgen om te doen waar ze voor opgericht zijn, namelijk sociale woningbouw.
Ja.
Dus, niet alleen negatief. Laten we
ook er zitten ook heel veel goede dingen in. Ik noemde dus die minister voor wonen en zo. Dat vind ik, wonen en ruimtelijke ordening vind ik een heel goed. Maar waarom er nou een minister voor armoede of zo moet komen, las ik ergens. En een minister voor stikstof, dat vind ik allemaal zo'n flauw.
Ja, als je 20 ministers gaat aanstellen, dan moet je wel wat bedenken natuurlijk.
Ja, maar dat betekent dus, als je de Haagse situatie een beetje kent, enorm veel coördinatie en afstemmingsproblemen.
Ja. De grote vraagstukken, hè, waar we het regelmatig over hebben in deze podcast, ook de immigratie, woningnood, soevereiniteit van Nederland of de bestuurscultuur. Komen die dingen voldoende aan bod in dit plan, vinden jullie?
Nou, Frank, dat is voor jou, dat is de olifant.
Ja, dat staat met woorden, met heel veel woorden staat er van alles in. Ja, de bevolkingsgroei wordt niet genoemd. Hè. Er wordt wel iets over migratie gezegd en over asiel. En dat zijn diezelfde terminologie die je ook de voorgaande kabinetten zag. En we hebben gezien dat het tot niets leidde, omdat de partijen zijn het daar absoluut niet over eens. Hè. Dus een strenger asielbeleid, of laat staan een ombuiging naar de richting van wat Denemarken doet, dat zie ik er echt niet in zitten. En dat is toch iets wat de VVD de kiezers altijd heeft voorgehouden. Dat vind ik echt heel onbegrijpelijk. Want zolang onze bevolking blijft groeien met pakweg zo'n 100.000 per jaar, zie ik voorlopig geen eind aan de woningnood. Al bouw je 1 miljoen woningen.
Bent de Bekker is ook al 2 maanden stil, hè?
Ja.
Met al haar stoere taal.
Ja.
Het enige wat ik er heb in kunnen ontdekken, maar moest echt met een vergrootglas zoeken, was dat er nu een ongewenstheidsverklaring kan komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun vertrek. Ja. Ja, dat is natuurlijk grotendeels ook een papieren werkelijkheid. We moeten zien hoe dat in de praktijk gaat uitwerken. Waar het natuurlijk om gaat, is dat je ervoor zorgt dat mensen die hier niet mogen blijven ook vertrekken. En ja, daar zie ik geen harde concrete maatregelen.
Nou ja, gewoon veel strenger aan de poort. Je krijgt in de EU toegang als je zegt dat je een asiel aankomt vragen. Dan moet het ontvangende land moet je opnemen en dan moet je een onderzoek starten. En dat duurt dan maanden. In feite ben je dan binnen en dan weet je dat je eigenlijk niet teruggestuurd wordt. Dat vind ik een hele rare situatie. Als je in een land wil werken, dan moet je dus een visum aanvragen. Dat loopt via de ambassade en dan krijg je een beslissing of je wel of niet tot het land wordt toegelaten. Asielmigranten zouden dat ook kunnen doen. Kijk, want er komen geen vluchtelingen vanuit Duitsland of België hier. Als ze hier naartoe komen, komen ze uit verre landen. Wat weerhoudt ze ervan om, als je in Turkije zit, om daar een visum aan te vragen? Dat mag allemaal niet. Ik weet dat het is allemaal in strijd met allerlei wetgeving en regelgeving. Maar wat ik al schrijf is, misschien moeten we ook eens heel serieus nadenken over aanpassing en wijziging van de regelgeving die er is. Ja. Ik bedoel, waar staat het dat je wetten niet kunt wijzigen?
Nou, dat is dus een heel fundamenteel punt wat je nu aansnijdt. En het is bekend dat Nederland alles doet wat internationaal op papier gezet wordt. Het gaat boven ons eigen nationale recht. En hier hebben we het natuurlijk over het vluchtelingenverdrag. Ja. Wat natuurlijk in een hele andere tijd is ontstaan en ook een hele andere bedoeling had. Maar ook met het vluchtelingenverdrag waar we ons aan moeten houden, dan nog kunnen we veel meer doen dan dat we nu doen. Met name opvang in de regio, de grenzen beter bewaken, mensen niet meteen door laten lopen. Hè. We hebben tenslotte nog het Dublin-verdrag waar niemand zich meer aan houdt. Ja, ja. Maar iedereen loopt meteen door naar Nederland en Duitsland. Dus je kunt veel meer doen. Maar ja. Ja, ik heb niks ontdekt in het regeerakkoord dat daar maatregelen komen. Nee.
Precies, en dus zolang zeg maar, de bevolkingsontwikkeling niet in relatie wordt gebracht met de problemen die we sowieso hebben, zullen heel veel problemen ook moeilijk oplosbaar blijven. Want zolang die, iemand schreef in reactie op mijn column van dweilen met de kraan open, ja, je moet die kraan dichtdraaien, je moet niet steeds weer nieuwe dweilen kopen, maar gewoon die kraan dichtdraaien, of in ieder geval proberen dicht te draaien. En dat klinkt hard en dat klinkt onvriendelijk en dat is vast niet in overeenstemming met de gedachten die bijvoorbeeld bij de ChristenUnie leven, maar nogmaals, de vluchtelingen komen niet, er is in Duitsland en België geen oorlog. Dus die vluchtelingen komen daar niet vandaan. En ik begrijp nog steeds niet goed waarom mensen uit Eritrea, hoe graag ik het ze ook gun, per se naar Nederland moeten vluchten.
Ja, maar nogmaals, de VVD die heeft dus gezegd, daar gaan we wat aan doen, hè, Bente Dekker, stoere taal. Ja. Maar ja, D66 heeft duidelijk het pleit geholpen.
Ja. Ja, er zitten natuurlijk ook wel elementen in die zeg maar de VVD wel goed zullen doen op het gebied van defensie, op het gebied van veiligheid, maar ook daar staan allemaal zinnen waarvan ik me afvraag, leidt dat nou uiteindelijk tot beter beleid en tot concretere resultaten? Kijk, mooie woorden heb je altijd wel in gereed, maar het moet allemaal wel gebeuren. En we weten al heel lang dat we problemen hebben met de drugscriminaliteit. Dat is niet van vandaag of gisteren. En tot nu toe is die problematiek eigenlijk alleen maar groter geworden.
Ja, dan maakt de regering, en ik zag vanmiddag Rutte ook bij de persconferentie daarop antwoorden. Wel het voorbehoud in de zin van ja, dit zijn inderdaad onze intenties. Zo willen we het gaan doen. Ja, ja. En de concrete maatregelen die moeten nog komen. Want hè, Kamer, dat wilden jullie toch. Hè? Ja. Jullie wilden toch dualiteit. Mm-hmm. Jullie wilden toch ook meer inspraak enzovoort enzovoort. En we zullen dat dus ook nog een beetje moeten afwachten.
Ja, ja.
Er zitten ook trouwens wel positieve puntjes in, hoor. Ik noemde net al die verhuurdersheffing. Maar wat ik bijvoorbeeld heel positief vind, is dat we nu eindelijk kernenergie weer krijgen. Ja. Dat uit de taboesfeer. Ja. Morselen wordt verlengd. Er komen 2 nieuwe kerncentrales bij. Ja, dat hebben we toch echt nodig in Nederland. Zeker als we al die datacentra zo zien. Toe gaan laten met zonne- en windenergie. Red je het niet. Ik kan me nog goed herinneren. Mijn laatste post was Aruba. Die waren heel vooruitstrevend op dat gebied. Veel verder dan Nederland. Hè, met zonne- en windenergie. Maar die liepen tegen een grens aan. En die grens was precies 30%. Als je meer dan 30% zonne- en windenergie doet. Dan kan het netwerk dat niet aan. Ja. Dan moet je dus hele dure investeringen doen. Met hoogspanningskabels en weet ik wat allemaal. Maar je komt nooit verder dan 40%. Dat is het absolute maximum. Ja, wat moet je dan doen? Gas, in ieder geval als overgangsbrandstof en kernenergie.
Ja. Dat eerste hoofdstuk heet democratische rechtsorde. Dan gaat het over de overheid, het contact tussen overheid en burger, over instituties en over de affaires die worden daar genoemd. Daar zit ook die bestuurlijke cultuur, of die bestuurscultuur zit daarin.
Ja, dat is een tanker. En van de tanker is bekend dat je die niet zomaar een andere richting op kan sturen. Ondanks misschien best goede intenties. Dat wil ik op voorhand niet uitsluiten.
Maar de burger, de burger centraal stellen, dat is zo'n gedachte. Ja. Vanuit die affaires, zeg maar. Komt dat een beetje?
Ik zie alleen maar het tegenovergestelde. Het is meer overheid en minder burger.
Ja.
Dus
ja.
Ik
Ja, dat is wat ik noemde, de bureaucratisering zal alleen maar toenemen.
Hey, zoals het nu gaat, dat is niet een garantie voor hoe het dan beter gaat. Probeer maar eens iemand te bellen.
Ja.
Je wordt in de wacht gezet, je eindigt vaak bij een antwoordapparaat. De overheid is gewoon niet bereikbaar, laat staan dat er een dialoog of een communicatie kan plaatsvinden.
Ja, precies.
Ja. Hey, het volgende hoofdstuk, dat heet dan Duurzaam Land.
Wat natuurlijk een schande is, is dat vanwege een niet bestaand probleem onze florerende export succesvolle agrarische sector de nek wordt omgedraaid. Ja, ja. Dat is natuurlijk vreselijk.
Ja.
Niet alleen voor de mensen zelf, voor de boeren, maar de hele economie, het hele Nederlandse verdienmodel is voor een heel groot gedeelte daarop gestoeld. En dat wordt zomaar opgeheven. En dan kan je er nog een aantal dingen aan vastplakken. De multinationals worden weggejaagd, de bouw wordt lamgelegd enzovoort. Het hele verdienmodel van Nederland gaat op de schop. En er is niets wat erin voor de plaats komt.
Wat mij zo vreemd voorkomt is dat, alhoewel er ook gerenommeerde deskundigen zijn die vraagtekens stellen bij dat hele stikstofprobleem.
Ja.
En met overtuigende argumenten komen dat het toch wel eens anders zou kunnen liggen. En dat je zelf ten aanzien van de zogenaamde biodiversiteit de nodige vragen kunt hebben. Dat daar ook op geen enkele manier aan naar wordt geluisterd. Dat vind ik heel merkwaardig. Wat dat betreft vond ik die column van Plasterk natuurlijk wel een goede binnenkomer. Maar Plasterk schreef dat het een verzonnen probleem is.
Oh,
door ambtenaren,
ja.
Een verzonnen probleem.
Ja.
En het is niet alleen ambtenaren, het is een conctie geweest van ambtenaren en actiegroepen en organisaties. Waardoor die hebben gebruik gemaakt van de aanwijzing van die Natura 2000 gebieden. Om elk gebiedje waar ook maar één bijzonder bloemetje bloeide aan te wijzen tot beschermd gebied.
Ja.
Krankzinnig. En
het lijkt soms wel een stok om de boeren mee te slaan. Of is dat te conspiracy?
Voor een deel, maar dat is natuurlijk ook hobbyisme op de vierkante meter. Hè? Je moet, wat ik al eerder heb gezegd, Nederland is een betrekkelijk klein land. Met een steeds maar uitdijende bevolking. En al die concurrerende verlangens, claims op de ruimte, zal ik maar zeggen. Ja, die botsen en dan moet je keuzes maken. En je kunt gewoon niet blijven volhouden dat je overal maar natuur moet hebben. Bovendien, de meeste gebieden die in Nederland natuurgebieden zijn, zijn gewoon aangelegde gebieden. Hè? Nederland is eigenlijk een parklandschap. Het is door Nederland gemaakt. En wie zegt dat de situatie zoals die bij wijze van spreken rond 1900 was, dat de situatie die tot een lengte vandaag moet blijven bestaan?
Plus het verschil tussen meten en op papier zetten. Hè? Dat is
Kijk, er wordt, wat ik heb begrepen, ik ben geen deskundige, wordt er nauwelijks gemeten, maar wordt er gewerkt met modellen.
Precies.
En daar mag ook wel eens heel kritisch naar gekeken worden. Nou ja, dat heeft Omtzigt ook al een keer gezegd. Die weet wat meer van modellen dan heel veel anderen. Hij is ook gepromoveerd. Maar er is ook al door andere deskundigen erop gewezen dat als je feitelijk meet in gebieden waarvan de modellen zeggen dat daar normen worden overschreden, dat het vaak helemaal niet waar is.
Ja.
En wat Plasterk heel scherp, maar wat ik ook al een paar keer heb geschreven, is het is toch raar dat het stikstofprobleem zich voornamelijk in Nederland voordoet. Nergens anders in Europa hebben ze daar last van.
Ja, het rammelt aan alle kanten, zeg maar, dit onderdeel.
25 miljard weggegooid geld, plus de agrarische sector de nek omgedraaid.
Ja,
over die infrastructuur. Ja? Ik heb niets gelezen in het akkoord zelf, maar aan de vooravond daarvan was er toch heel veel getoe rond Schiphol.
Ja.
En Nederland is natuurlijk altijd bekend om zijn distributiefunctie, Gateway to Europe, ze hadden maar mooie termen voor. Schiphol is onze mainport en daar verdienen we direct, maar vooral indirect, heel veel aan. Als Schiphol, om ook weer klimaatbeleidsredenen, wordt ontheven van zijn hubfunctie. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beleid waarvan je moet zeggen van hoe verzin je het?
Ja.
En in het kader van prioriteitenstelling is dat wel een van de laatste dingen die je moet doen. Maar nogmaals, ik heb het niet teruggevonden in het regeerakkoord. Dus misschien valt het.
Ja, misschien niet in dit regeerakkoord, maar de man die dus zeg maar ook de hele stikstofcrisis als het ware mede heeft veroorzaakt, die actievoerder van ik de naam even kwijt ben. Die heeft
Vollebroek.
Vollebroek, precies. Ja. Ja, die had al een tijdje geleden aangekondigd dat hij ook Schiphol zou aanpakken. Omdat hij had uitgezocht dat Schiphol niet, althans niet vanaf een bepaalde periode, over een natuurvergunning beschikt. Nou, ik denk dat ze zich in het buitenland op de knieën slaan van het lachen. Dat je een internationale luchthaven gaat stilleggen omdat er geen natuurvergunning is verstrekt. Dan heb ik zo'n idee, dan geef je die vergunning toch? Of je sluit bepaalde bepalingen uit. Er zijn toch, je kunt, de overheid kan op tal van terreinen zeg maar uitzonderingen scheppen. En als dat belangrijk is, dan doe je dat. Je moet een afweging maken van belangen. Dat kan toch niet zo.
En diezelfde Vollebrecht die heeft gezegd dat het om 100.000 vluchten zou gaan. Hè, als die minder
Vollebroek
zijn,
heet dan, die geloof ik.
Ja? Ja.
Maar daar hebben we Lelystad voor. die haven die is klaar, die kan zo open en die kan precies die 100.000 vluchten
aan voor een stikstof verkeer.
Ja, dat is een geluidsprobleem. Hè? De mensen op de Veluwe zeggen dat om allerlei redenen zou daar laag moeten worden gevlogen.
Wie er een geluidsprobleem heeft, dat zijn wij hier in het Westen, niet, niet in
Nederland. Precies. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nee, dat is ook zo.
Ja, Johannes, jij zei net van we draaien de sector, die draaien we de nek om. Als ik het laatste hoofdstuk lees, één na laatste hoofdstuk, daar wordt gesproken over digitalisering. Daar wordt enorm van opgegeven. En misschien is dat de gedachte van de regering, dat we daar voortaan ons geld mee gaan verdienen.
Ja.
Want maar dan moet je Nederland wil koploper zijn, wil digitale hub worden van Europa. Ja, en
digitalisering op zichzelf is niet een verdienmodel. Digitalisering is een manier om bestaande sectoren, maar ook sectoren die nog in ontwikkeling zijn, wat beter te laten functioneren. Digitalisering zelf, behalve voor de ICT'ers die daar werken, is niet op zichzelf een nieuw verdienmodel.
Ja, of de ontwikkeling van nieuwe technieken die je kan verkopen.
Jawel.
Dat ze erbij denken hoor, maar die indruk kreeg ik van dat wordt het, dat is de nieuwe.
Kijk, we hebben natuurlijk ASML waar we heel veel geld mee verdienen. En zo zijn er meer firma's die in die digitalisering werkzaam zijn. Maar digitalisering is een heel breed begrip wat je op allerlei terreinen toepast. We krijgen natuurlijk de AI, hè, Artificial Intelligence.
Precies.
We krijgen de enhanced de manier om te kijken naar de wereld. Er zijn allerlei ontwikkelingen, maar die spelen zich niet af in één sector, in één gebiedje. Nee, dat over de hele linie is dat. Dus als je daarvan die nieuwe technieken gebruik maakt, dan kun je die sector natuurlijk laten floreren.
Daar heb je wel datacentra voor nodig, hè?
Ja,
ook dat. Ja. Zeker.
Ja. Nou, digitaal knooppunt van Europa staat er als een van de ambities.
Nou, knooppunt hebben we heel vaak willen zijn. We waren ook de draaischijf voor gas, geloof ik. Hè?
Was ooit, de gasrotonde.
De gasrotonde, precies.
Rotonde, ja.
Ja, en we waren ook op het gebied van het goederenvervoer hadden we ook allemaal grote ambities. Ik kan me de tijd van Nelly Kroes nog herinneren. Nee, aan ambities is er nooit geen gebrek. En dat blijkt ook weer uit de teksten van dit coalitieakkoord. Maar ambities moet je waarmaken. En ik heb nu een bladzijde 12 zo voor me. En dan valt ineens mijn blik op zo'n zin als: gezien de uitdagingen voor de visserij, moet er voldoende ruimte en perspectief zijn voor innovatie en diversificatie.
Zie je, daar heb je het al. Innovatie.
Ja. Maar wat staat er eigenlijk? Niks.
Ja, bovendien, de visserij is ten dode opgeschreven. De hele Noordzee wordt volgeplemd met windmolens. Er is geen ruimte meer over.
Ja, daar heb je gelijk in. Ja.
Er heeft waarschijnlijk iemand gezegd, ik mis nog een tekst over visserij. Nou, dan wordt er zoiets opgeschreven. Er staat gewoon helemaal niks.
Ja.
Nee.
Maar dat is ook weer zo'n sector die de nek wordt omgedraaid. Ik maak me daar echt hele grote zorgen over. Dus sommige mensen die zeggen, nou, wat gaat er goed met de economie? Ja, conjunctureel. Hè, er is een navraag vanwege de coronapandemie. Maar structureel hebben wij volgens mij in Nederland een heel groot probleem.
Volgens mij, maar dan misschien heeft het wel, dwaal ik iets te veel af, maar het heeft ook wel met de teksten van dit soort passages te maken, met de mensen die daar ook achter zitten. Er zijn in de politiek nog maar heel weinig mensen die een achtergrond in het bedrijfsleven hebben. Heel veel van de mensen, als je ook naar de opleidingen kijk naar de mensen die nu in de Tweede Kamer zitten, die komen allemaal uit de dienstensector of zijn via de partijen omhoog geklommen of komen uit de ambtenarij. Er zijn maar heel weinig mensen die nog een rechtstreekse relatie hebben met gewoon het geld verdienen op de markt en in bedrijven.
Ja.
En daarmee krijg je dus dit soort het wegwuiven van, ach, het geld is er toch wel. Je ziet dat vooral bij kringen van GroenLinks, die vinden het bedrijfsleven sowieso vervoerlijk. Die denken dat er een geldboom ergens staat waar je aan kunt schudden.
Ja, die staat er ook. Die staat bij de ECB, toch?
Nou zei Rutte vanmiddag, dat hij kon natuurlijk nog niet zeggen wie er in de nieuwe ministersploeg zit. Maar hij zei wel dat er voor een aantal beoogde nieuwe ministers gold dat ze hun zakelijke belangen eventjes opzij zullen moeten zetten. Nou, dat geeft hoop dat er in de nieuwe ministersploeg mensen komen uit het bedrijfsleven.
Ik hoop het, ik moet het nog zien. Mensen als Hoekstra, die komen dus uit de consultancy. Dat zou je nog voor een deel bedrijfsleven kunnen noemen. Maar ik zou zo graag. Ja, vroeger had je in de Kamer mensen die uit de agrarische sector afkomstig waren. Of midden- en kleinbedrijf. Dat heb je eigenlijk nauwelijks meer.
We zullen zien, Freek.
Ja.
veiligheid, sterke samenleving, justitie, preventie, drugs, radicalisering, mensenhandel, prostitutie.
Er gaat in ieder geval meer geld naartoe.
Ja.
En gisteravond of op 1, dat was ook de commissaris van de politie, die was er eigenlijk wel vrij positief over. Het is natuurlijk niet zo dat dat meteen alles gaat oplossen, maar in ieder geval wordt het probleem serieus genomen. De drugscriminaliteit, de relatie tussen boven- en onderwereld. En het onderwerp heeft eindelijk, moeten we denk ik zeggen, eindelijk aandacht. Wat voldoende is, moeten we afwachten.
Ja, nee, hier zie je denk ik toch een beetje de hand van de VVD en CDA in. Justitie en veiligheid zijn natuurlijk heel lang verwaarloosd. We dachten dat de mensen van zichzelf heel goed waren en dat als je maar met ze praat, dat ze dan wel op het rechte pad zouden blijven. Dat hebben we de laatste jaren gemerkt, dat het toch niet zo werkt. Nu staan er van die prachtige zinnen in als ondermijnende criminaliteit vraagt om harde, realistische en effectieve aanpak. En dat doen we dan door versterking van forse investering in de justitie- en veiligheidsketen. Op zichzelf is dat goed, maar of dat inderdaad leidt tot een echt een effectieve aanpak, dat moeten we natuurlijk toch nog maar afwachten.
Ja. Precies, tot nu toe doen we dat met foeigesprekken.
Ja.
Maar ik ben bang dat je toch wat zwaarder zult moeten straffen. Wil je Nederland niet langer als paradijs voor criminelen handhaven?
Bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Dat gaat over onderwijs, ontwikkeling, arbeidsmarkt, inkomen en jezelf zijn. Het gaat over racisme en gender en antidiscriminatie en dat soort dingen. En integratie en inburgering.
Ja, ook weer geld, hè? 4,7 miljoen naar onderwijs. Dat is op zich natuurlijk positief. Moet je natuurlijk daarbij wel altijd afvragen wat voor onderwijs. Hè, leren ze rekenen en taal? Of moeten ze de woke-agenda afwerken? Maar in principe positief. En ook daar geldt van, we zullen moeten afwachten hoe dat in de praktijk gaat uitwerken.
Ja, kijk, sinds er is ooit, maar dat is ook weer een jaar of 15 geleden, als ik het wel heb, een commissie geweest onder leiding van Dijsselbloem, die eigenlijk tot conclusie had dat we niet te veel in het onderwijs moeten vernieuwen. Te veel projecten en te veel vernieuwing in het onderwijs, want dat brengt alleen maar onrust en het heeft de kwaliteit van het onderwijs zelden verbeterd. Ik vrees ook dat we nu kom ik ook weer allerlei van dit soort termen tegen, dat we daar dat er gestuurd wordt op de kwaliteit enzovoort. Ja, dat zegt mij niet zo gek veel. Wat ik heel erg belangrijk vind, dat vind ik in ieder geval een positief punt, is dat de salarissen van de onderwijsgevenden in de basisscholen en zo worden opgetrokken. Ik denk dat dat ook hard nodig is, want we hebben gewoon veel betere kwaliteit van leerkrachten nodig. Het Finse model. In Finland worden onderwijskrachten heel goed betaald. En de resultaten van het Finse onderwijs zijn ook heel goed.
Ja. Het aanzien van het vak.
Ja, aanzien van het vak. Ja.
Ja, nee, zeker. Dus dat is wel hoopgevend. Ja. Ik kijk ook altijd, Jorien, wat er niet staat, hè, in zo'n regeerakkoord.
Ja?
Er is namelijk niet al te lang geleden weer een hele discussie opgeleid over de middenscholen. Dat weten we van Kemenade in de vorige eeuw.
Oh ja, precies.
We moesten allemaal tot aan ons, 16e jaar, bij elkaar blijven zitten. Dat was sociaal beter.
En elkaar stimuleren en zo.
Ja. Nou, dat is natuurlijk één grote ramp geworden. Is toen ook afgeschaft.
Ja.
En daar werd weer heel serieus over gesproken. En dat heb ik gelukkig niet gelezen.
Nee, dat klopt. Dat is waar. Ja.
Positief puntje.
Ja.
Ja. De zorg en medisch-ethische problematiek. Er is een bezuiniging, heb ik gehoord. Ik heb het zelf niet uitgerekend, maar...
Nou, is geen bezuiniging. Dat is inmiddels wel van tafel. Dat proberen Klaver en Ploemen wel zo te spinnen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
Okay.
Het is een beetje afremmen op termijn. Op termijn. Dat die afremming van 5 miljard past. Maar voorlopig gaat er 9 miljard extra naar de zorg. 9 miljard extra. En het is ook voor een heel groot gedeelte een autonoom systeem. Hè? Mensen worden ouder, krijgen meer medicijnen, meer technieken. Dus dat dijkt eigenlijk vanzelf uit. En dat is heel moeilijk te stoppen. En daar kun je dan hele discussies over voeren, meer of minder markt. Hè. Links wil natuurlijk minder markt. Ik ben zelf een pleitbezorger voor Meermarkt heb er ook al eens een column aan gewijd. Ja. Want dat wil toch wel wat efficiënter zijn meestal. Maar goed, het is een kwart van de staatsbegroting inmiddels. Ja. En dat wordt alleen maar meer. Nou. Maar hoe je dat doet, staat er dus weer niet in, hè?
Nee, want dat doet natuurlijk dit kabinet in overleg met de Kamer, toch?
Ja, precies.
Dat was het plan. Ja.
We wachten het af.
Ja, ja, precies. Internationaal. Het gaat over buitenlands beleid, dus de EU, buitenlandse zaken en defensie. En het gaat over migratie. Nou, daar hebben we al iets over gezegd natuurlijk.
Ja.
Over migratie hebben we het al uitgebreid gehad. Maar de EU, buitenlandse zaken en defensie nog niet. En een van die dingen die ik daarin zag staan is een Europawet, een Europese Veiligheidsraad en een Nationale Veiligheidsraad.
Ja, dat is allemaal heel wollig taalgebruik.
Moeten we daar nou bij denken?
Ik hoop niet dat ze met een Europawet bedoelen wat D66 wil. Die wil namelijk de Europese Unie verankeren in onze grondwet.
Oh ja,
ik hoop niet dat ze dat bedoelen. Maar het ademt natuurlijk de hele toonzetting in ieder geval van dat verhaal D66 uit. Mm-hmm. Alleen staat er dus niet, en dat is nogmaals mijn puntje van hoop, heel expliciet in wat dat dan in concreto gaat betekenen. He, dus je kunt ook de andere kant op. Je kunt ook zeggen van, er komt nu wel een discussie over de begrotingsregels. Die moeten wat soepeler. Maar er staat ook in, het mag niet ten koste gaan van de houdbaarheid van de schulden. Ja, hoe houdbaar zijn schulden? Nou, dat is een hele discussie. Maar het enige wat ik hiervan wil zeggen is dat je daar dus twee kanten mee uit kan. Je kunt zeggen van, we moeten de Franse voorstellen gaan omarmen die onder het Franse voorzitterschap komen, de eerste helft van het volgend jaar. Maar je kunt ook zeggen, de schulden moeten wel houdbaar blijven. En dan kan je dus de andere kant op gaan. Dus, maar de hele toonzetting is inderdaad D66.
Ja. Nou ja, die hebben ook daar meteen, Sjoerd Sjoerdsma heeft meteen een soort lijstje gemaakt van allemaal D66 wensen en heeft daarmee gepronkt, hè, van dat hebben we toch maar mooi bereikt. We moeten het allemaal nog maar zien. Ook dat is weer zo'n punt waarvan ik het gevoel heb dat dat lang niet zo leeft onder de kiezers, zal ik maar zeggen. Ik moet het allemaal nog maar zien. En bovendien vind ik ook hier weer heel veel wensdenken in. En wat mij heel erg opviel, was het laatste bullet. Er wordt geen enkele regio in het hele stuk genoemd. Behalve in het Midden-Oosten vredesproces blijft Nederland zich inzetten voor de twee-staten-oplossing. En het verbeteren van de relaties en praktische samenwerking tussen Israëli's en Palestijnen. Ik bedoel, er is van alles aan de hand in de wereld. Hè. Je moet aan Myanmar kun je denken. Je kunt aan China en de Oeigoeren denken. Je kunt aan de stammenstrijd die in Libië is gebarst. Je kunt aan Jemen denken, waar toch een gruwelijke oorlog woedt. Maar het enige waar Nederland zich kennelijk druk over maakt, is het Midden-Oosten vredesproces. En daar bedoelen ze kennelijk wat langer iets anders mee dan de Abraham-akkoorden die Israël met een aantal Arabische staten heeft gesloten en die tot nu toe heel positief uitwerken. Daar wordt allemaal niks over gezegd. Dat is een heel merkwaardig aanhangsel in deze paragraaf.
Ja, er is pas in de Kamer een heel debat geweest, althans in de commissie van de Kamer, over het Nederlands buitenlandse beleid. En dat is toch wel heel erg bedroevend. Ik heb er zelf 40 jaar in gezeten, maar het is niet meer wat het was. Realpolitiek, het verdedigen van het Nederlandse belang, dat is bijna afgeschaft. Ja. Het enige wat we nu nog doen is ons vingertje opsteken over mensenrechten. Ja. Wat hier en daar in de wereld naar ons inziens fout is. Ik zie wel één positief puntje in deze hele paragraaf. En dat is dat de NAVO de hoeksteen moet blijven van onze veiligheid. Zeker voor wat betreft het verdedigen van het eigen territoire. Er komt inderdaad wel, zoals je net zei, Jorien, een Europese Veiligheidsraad. Maar volgens mij gaat die zich meer bezighouden met vredesmissies aan de randen van Europa waar conflicten zijn. Maar niet zozeer met de verdediging van ons eigen gebied.
Ja. Oké. Nou, dit waren de 7 hoofdstukken. Ja, dat is natuurlijk een hoofdstuk vol met financiële paragraaf, maar dat is de uitwerking van dit verhaal. Als je het globaal bekijkt, is het vooral met geld problemen proberen op te lossen en een aantal problemen ook niet adresseren, omdat ze te weinig samenhang in het stuk hebben gebracht.
Ja, en misschien ook te gevoelig liggen in de coalitie en dan wordt er dus met taal worden tegenstellingen en verschillen worden als het ware verdoezeld.
Ja, ja, en men denkt met geld alles op te lossen. Ja, terwijl precies. Dat geld echt niet gratis is. Om het heel precies te zeggen, die klimaatfondsen en stikstoffondsen, die worden gevuld met leningen die weliswaar nu goedkoop zijn omdat de rente laag is. Maar dat gaat niet zo blijven. Die rente gaat omhoog. In Amerika gebeurt het al. Powell heeft aangekondigd van de Fed 3 verhogingen volgend jaar. De ECB doet nog helemaal niks. Maar dat gaat op een gegeven moment wel gebeuren. Nou, die looptijden van de leningen die worden afgesloten zijn zo gemiddeld 8 jaar. Dus dat betekent dat je 8 jaar een beetje kan feestvieren, maar daarna moet het wel betaald.
Ja.
En dat gaat dus gebeuren door mensen die dan niet meer afrekenbaar zijn. Dat is dat niet meer Mark Rutte. En ook niet meer Sigrid Kaag.
Nee. En bovendien die fondsen, nou ja, ik val misschien in herhaling. Die fondsen die neigen ertoe om geld uit te geven, ook aan zaken waarvan je het gevoel hebt van, is dat nou het meest urgent en het meest sprangend? Ik bedoel, wat is er met dat Wiebes Wopke-fonds eigenlijk gebeurd? En ik kan me ook in het verleden, in de tijd van Balkenende, waren er ook allemaal fondsen om nieuwe initiatieven op het gebied van bedrijvigheid te ontplooien, die ook nauwelijks werden uitgeput of werden uitgedeeld aan initiatieven die uiteindelijk niet veel voorstelden. Ik bedoel, als het geld er is, wordt het uitgegeven en de vraag is of dat effectief en efficiënt is.
Ja, precies.
Geef het maar uit, een belastingverlaging werkt veel beter.
Ja, nou, jullie schrijven volgens mij het volgende regeerakkoord, maar dat lijkt me ook goed.
Nou, Jorien, we schrijven regelmatig onze columns. En
ja,
staat
dat moet ook bijdrage leveren, ja. Precies. Nou, er staat voorop het stuk staat coalitieakkoord 2021-2025. Laatste opmerking, gaan ze het halen, 2025?
Oei, weddenschap.
Ja, nou misschien niet, maar
onze hoofdredacteur zegt ze houden het maximaal een jaar vol.
Een jaar.
Okay. Wat denk jij, Freek?
Ik denk ook niet langer dan een jaar. Kijk, ik had het ook, we hebben het al een keer eerder in een podcast aan de orde gehad, geloof ik. En toen heb ik ook gezegd van ja, er komen dus drie parlementaire enquêtes aan.
Ja.
En die betekenen toch heel vaak het vertrek van de zittende bewindsman of bewindsvrouw, omdat die nou een keer de erfenis van de voorganger moet dragen, zal ik maar zeggen. Dus dat is een enorm afbreukrisico voor ministers die op die posten gaan zitten. En ja, dat betekent ook al heel snel veel trammeland in het kabinet. En ik moet ook nog maar zien of een aantal van die initiatieven die nu ontplooid gaan worden, als zeg maar al die vage beloftes uit dit coalitieakkoord uiteindelijk uitgewerkt worden in concrete maatregelen, of dan niet veel weerstand zal ontstaan. Dat zou ook nog kunnen.
Ja, allemaal waar, maar er is één ding waarom ik denk dat het wel eens langer gaat duren. En dat zijn de peilingen. Mm-hmm. CDA wordt weggevaagd als er verkiezingen komen. D66 verliest ook gigantisch.
Ja.
VVD is alleen Rutte. Stel dat Rutte aftreedt, weggaat, dan zou de VVD ook wel eens kunnen imploderen. Dus ik denk dat om die reden ze wel eens de handjes vast zouden kunnen houden van elkaar. Nog een tijd.
Ja. Nou, we zullen het zien.
Ja, precies. We gaan nu eerst ook als podcast het kerstreces in. Allebei hartelijk bedankt voor deze bijdrage.
Graag gedaan.
En hele fijne dagen natuurlijk.
Dankjewel.
En we krijgen een witte kerst, hè?
Dat spreken
misschien
we af.
Ja.
Intentie. Dit was de laatste aflevering van 2021, maar ook van mij als podcasthost. In januari neemt een collega het over, want ik ga weer andere dingen doen. Iedereen reuze bedankt voor het luisteren en fijne feestdagen gewenst. Dag!